Goed, we gaan weer verder met het laatste deel over dat waar we het de vorige keer over gehad hebben. En dan gaan we weer met 1 Korinthe 11 verder over het lijden in het leven wat we hebben als gelovigen. En dat is onontkoombaar, er zijn een aantal oorzaken van, dat hebben we ook gezien. Het lijden doordat we natuurlijk zuchten in dit lichaam met deze schepping, daar hebben we allemaal last van, gelovig of niet gelovig. Het maken van verkeerde beslissingen en ook vanwege het evangelie wat we... Waar we voor staan, daar heeft het alles mee te maken. En het laatste gedeelte had ik vorige keer willen hebben, maar daar ben ik niet aan toegekomen. En dat heeft ook een beetje te maken wel met het maken van verkeerde beslissingen, maar vooral vanwege 2 Timotheüs 2 vers 15. Laten we daar even kijken. Als we dat niet doen, ja, 2 Timotheüs 2 vers 15, nou ik hoorde net een heel mooi voorbeeld van broeder Ruud. Als je het woord niet recht snijdt, wat er dan allemaal gebeurt, ja, wat er allemaal mogelijk is. Er gebeuren dingen bij gelovigen, die zijn soms... Nou, veel erger als wat heidenen soms niet doen, hè. En 2 Timotheüs 2 vers 15 is natuurlijk, ja, ik wou zeggen ons vers, maar ja, het is het vers uit de Bijbel. Maar wat zo belangrijk is voor ons, benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord de waarheid recht snijdt. We zijn gezanten, we zijn een landman, we zijn een, hoe zegt dit, een krijgsknecht zijn van de Heere. He, maar we zijn ook arbeiders. Arbeiders voor God. Ja? En dan zegt hij, ja, dus we moeten zorgen dat wij ons daarin beijveren. Ja? Dus het gaat niet vanzelf. Je moet je daartoe beijveren om beproefd voor te stellen. Ja? En voor wie? Ja, voor God. Ja? Dat wij niet beschaamd worden. En wanneer is dat? Als het woord de waarheid recht gaan snijden. Op de juiste manier gaan verdelen. En dat moet je gewoon doen. En ja, dat hoefde je tegen Paulus op zich niet te zeggen natuurlijk. Ja, recht snijden. Voordat Paulus er kwam. Want toen viel er niet veel recht te snijden. In die zin dat je onderscheid moest maken tussen het plan van God in de hemel en op de aarde. Toen was er maar één plan van God. Want het andere was niet bekend. En pas bij Paulus is dat gekomen natuurlijk. En nu, daarna moeten we zo goed opletten dat we gaan lezen wat voor ons is. Wat God nu in deze tijd tegen ons zegt. Dus als Paulus zegt, aan hem is de bedeling der genade toebetrouwd. Ja? Nou, we weten nu wat dat betekent. Ja? Het is aan hem toebetrouwd vanaf het moment dat Paulus tot geloof gekomen is, dat hij bekeerd is. En is hij de apostel van de heidenen gemaakt. Dat is de genade die aan hem gegeven is. En dat, als we gaan het recht snijden, dan gaan we dat zien en dan gaan we het ook accepteren dat hij onze apostel is. En dat je niet de hele Bijbel maar gewoon kan, ja, je kan maar helemaal lezen, graag zelfs, maar niet allemaal op jezelf kan gaan toepassen. Nou, en dan worden we, en dat las ik van de week nog eventjes ergens in ik weet niet eens meer hoe ik kwam, maar op een gegeven moment op een forum, dat was al van een jaar geleden, en die waren op onze site geweest, en dat deugde natuurlijk niet veel van, en dat was gevaarlijk, en dit en dat. En dan waren wij zeg maar dispensationalisten, nou, bedeling is dispensation in het Engels, wij hebben daar, het woord is bedeling dan. En dan zijn we zeg maar hyperdispensationalisten, zeggen ze geloofsies. Ja, hyper en super. Dus wij snijden het woord dan zo klein dat je houdt niks over. Maar als je goed nadenkt, iedereen die deelt de Bijbel in, waarvan die zegt, ja, maar dat is niet voor mij. En dan zeggen ze dat wij dat doen, wij die het woord recht willen snijden. Wij lezen de hele Bijbel, ja. Want Paulus zegt, al de schrift is van God ingegeven. Dus wij lezen de hele Bijbel. Woensdagavond zitten we nu, zijn we met Hebreeën bezig. Kunnen we gewoon lezen. Ja? Maar pas op, wacht even. Dat is wel voor de Hebreeën in de grote verdrukking. Niet voor het liggen van Christus. En toch kunnen we daar heel veel uit leren. Dus er zijn mensen, oké, die zeggen, en dat was ik ook vroeger. Ja, ik geloof de hele Bijbel is Gods woord, nog steeds. En daar zijn wij niet de enige in. En het is gegeven tot lering en noem het maar op. Maar het werkt pas als je het recht snijdt. Want anders is het hele woord, is het woord van God, dat is het ook. Maar dan moet je niet uit gaan maken van, ja, dat ga ik ook allemaal moeten zelf toepassen. Nou, dat is wat wij leren. Wij maken onderscheid tussen wat voor Paulus is voor ons. En wat voor Petrus is voor straks. En voor toen. En als men ons daarvan beschuldigt, wacht eventjes. Niemand die past de hele Bijbel op zichzelf toe. Iedereen is in feite een... dispensationalist. Ja, iemand die. Iedereen die heeft een soort bedeling inhoud in zijn hoofd. Want als we even naar Deuteronomium gaan, bijvoorbeeld. Of nou, laten we Leviticus 1, vers 4 gaan. Leviticus 1 vers 4. Ja. Dus hoe kom ik dan met het lijden? Kom ik zo op? Hij moet het roer de waarheid recht snijden. Als we dat niet doen, dan komen we ook teleurstellingen en in nederlagen en geen overwinningsleven in de Heer Jezus. Maar in Leviticus 1 vers 4 gaat het over het brandoffer. Ja? En in vers 3, indien zijn offeranden een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren aan de deur van de tent der samenkomst, zal hij dat offeren naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Nou ja, als we zeggen ja, iedereen zegt ja, maar dat doen we nu niet. Ja, waarom niet? Ja, dat is niet meer voor nu, dat was toen. We leven nu in het Nieuwe Testament. Dus, oké, maar daarmee zeg je dus wel, dan maak je toch ook een indeling in de Bijbel, mensen, ja? Die zeggen, ja, maar dat doen we nu niet meer, want we leven nu in het Nieuwe Testament en Christus is het nu, hè? Wij zijn door hem verzoend. Daarmee geeft iedereen aan dat je toch ook een indeling in je Bijbel gaat maken. Dus iedereen doet dat. Hè? Want als je nu zegt ook bijvoorbeeld, je mag alleen maar geen varkensvlees eten, dan zeggen ook een heleboel christenen, nee, dat was toen voor Israël, ja? Dus iedereen is een dispensationalist, om het zo maar te zeggen. Ja? Alleen het punt is, wanneer begint die bedeling waar wij over spreken? He, want als je ook weet, ik ga hem nou niet opzoeken, maar in Deuteronomium 21 bijvoorbeeld, dat als je zoon ongehoorzaam is, ja, en hij weigert te luisteren naar zijn ouders terwijl ze hem gekastijd hebben, dan moet hij gestenigd worden. Dus als ik zeg, nou joh, als de hele Bijbel het woord van God is, ja, en jij bent geen dispensationalist, omdat hij volgens de bedeling is, nou, kom maar op met die zoon van je. Ja? En dan wordt hij gestenigd. Nee, maar we leven nu. Ja, in het nieuwe. Ja, dus maak je onderscheid. Oké, dus dat is duidelijk. Dus uiteindelijk, wat van ons gezegd wordt, iedereen doet dat. Want als zij met zoveel problemen komen, als je het woord, als buiten Paulus zou zien. Maar iedereen komt in problemen. Dus als het eruit komt, zegt nee, dat is niet voor ons. Nou, kijk, we gaan naar Deuteronomium 27. Nou, nu komt het erop aan. Leviticus, nummer Deuteronomium 27. Vers 20. Wat zijn nou de gevolgen als je het niet recht gaat snijden? Dus met andere woorden, wij accepteren dat Paulus als de apostel en zijn brieven zijn voor ons. En buiten zijn brieven, dat gaat niet over het lichaam van Christus. Nou, en zo moet je de Bijbel lezen. Als je dat niet recht snijdt, als je dat zo niet leest, wat is dan de consequentie? Er zijn er gegarandeerd consequenties. Nou, dat weten jullie allemaal natuurlijk, ja. Maar goed, kijk, in Deuteronomium 27 vers 20, dan zie je daar een heel rijtje staan, tot met, nou eigenlijk het hele stukje, vervloekt, zij die, en ze wordt vervloekt, 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 en in vers 26, vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. Dus als je de wet niet bevestigt, als je de wet niet doet, dan ben je vervloekt. Nou, zo gaat het in hoofdstuk 28. Het zal geschieden indien gij de stem des Heren uw Gods vlijtiglijk, dat is ook naastiglijk, ja, zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heren uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. En dan zie je in vers 2, al deze zegeningen zullen over u komen wanneer gij gehoorzaam zijn. Dus als je gehoorzaamt, dan zal ik je zegenen. Hier spreken we allemaal over zegeningen, over aardse zegeningen. Ja, dus als je kijkt, vers 3, de stad in het veld, vers 4, de vrucht van uw buik, van uw land. Allemaal zegeningen. De korf en uw baktrog. Je ziet, het zijn allemaal zegeningen. Dus dat is als je gehoorzaamt, dat gaat ze door tot vers 10. En verder nog, maar oké, dus je krijgt een hoop dingen als je gehoorzaam bent. Dat is zoals het was. En als je niet gehoorzaamt, dan komt de vloek. Dus als je kijkt naar vers 15, daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heren Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen nu treffen. Dus als je het niet waarneemt en zijn inzettingen niet doet, dan word je niet gezegend aard, maar dan word je vervloekt. Nou, wat is nou die vloek? Dat is tegenovergestelde van zegening, ja? Maar als je dan verder kijkt, dan kijk wat staat er dan. bijvoorbeeld, vervloekt zult gij zijn in de stad, of vers 17, vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Terwijl als je het linkerbladzijtje kijkt, dan zie je in vers, die baktrog, in vers 5. Dan zie je, gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Dus brood bijvoorbeeld. Ja? In vers 18, vervloekt zal zijn de vrucht uw buiks en de vrucht uw lands, de voortzetting uw koeien, kudde van uw kleinvee. Als je links kijkt, vers 4, zie je de zegening. Dus wat is nou de vloek? De vloek is dat je dat dus niet krijgt. Zo simpel is het. Dus ben je gehoorzaam, dan word je gezegend. Dan krijg je je vee dat zal groeien. Dat wordt groter. En allemaal zegeningen. Het voorspoed. Welvaart. Ja, lichamelijk en in aardse zegeningen. En als je niet gehoorzaamt, dan krijg je het allemaal niet. En dan ben je onder de vloek. Dan ben je dus niet gezegend. Ben je vervloekt, je hebt het allemaal niet. En je gaat verloren. Je gaat gewoon verloren. Nou, dat is eigenlijk het, wat er gebeurt, het principe, als je het woord niet recht snijdt. Want wat gebeurt er met als je het woord niet recht snijdt? We zitten nu bij het evangelie van Gods genade. Maar als je het niet recht snijdt, in wat voor evangelie komen we dan? Komen we in het evangelie van het koninkrijk. En wat is de basis van het koninkrijk? Dat is de wet. Alleen Israël kon die wet niet vervullen. Dat kan geen mens. Daarom is er het nieuwe verbond gekomen. Dat behandelen wij nu op toon met Hebreeën. En dat is het nieuwe verbond, dat is de geest. En die zal maken dat ze die inzettingen wel kunnen doen. Want zij hebben natuurlijk, net zoals wij, de zondige natuur, die zit in de weg. Dus God gaat op een bovennatuurlijke manier die wet, die hier staat, in hun hart schrijven, zodat ze het wel doen. En dat zie je ook, Israël in het koninkrijk, zal een gered volk zijn en dat zal niet zondigen. Dat is ongelooflijk, maar dat gebeurt. Nou, dus als je niet recht snijdt, dan kom je dus van de zegen. Kom je, gaan we dan met mij in Efeze 3, of Efeze 1, vers 4. Efeze 1, vers 4, ja, dan gaan we naar Paulus. Want daar voelen we ons bij thuis, ja. Ja, dan voel ik me echt, iedereen zegt dat, bevestigd, hè. Dan voel je gelijk, dat gaat over mij. Daarom, Paulus hebben wij gewoon nodig voor onze groei. Maar Efeze 1, vers 3, wat zegt hij daar? Gezegend zij de God en Vader, onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, en ons, dat zijn wij, het lichaam van Christus, niet Israël, met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Dus wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus niet wat je net bij Israël las. Wij hebben geestelijke zegeningen en die hebben wij allemaal ontvangen. Dus dat is onder het evangelie van Gods genade. Nou, en nu, hè, die zegening hebben wij, dat is onze positie. Maar, men zegt wel eens, dat is van God, ja, of ik ben gezegend door God. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, we hebben natuurlijk de positionele kant, wie wij zijn in Christus. Nou, ik ben in Christus, ik heb alle geestelijke zegeningen ontvangen. Alles. Er is niet eentje die nog extra te verdienen is of te krijgen is. Dat heb ik. Maar in mijn wandel, ja, dan kan ik nog steeds gezegend worden door God. Wat wil dat zeggen eigenlijk? Het tegenovergestelde van vloek, ja. Dus maar als wij dus het woord niet recht snijden, dan komen wij dus in het evangelie van het koninkrijk. En dan krijg je te maken met wet. En dan kom je dus in het systeem van als dan. Ja, als dan, als dan. Dat systeem van zegen en vloek. Maar ik ben gezegend. Maar in mijn wandel kan ik nog steeds door God gezegend worden of niet gezegend worden. Niet dat ik vervloekt ben, alhoewel Paulus zegt, als je dit evangelie verlaat, je gaat laten één, wat is die? Die zij vervloekt. Maar dat wil niet zeggen dat hij verloren gaat. Maar de zegening in zijn dagelijks leven, wat is nu bij ons de zegening? Wij zijn gezegend, hè, wij worden niet vervloekt, hè, want we hebben eeuwig leven, maar in mijn dagelijks leven, als ik afwijk van het evangelie van Paulus, dan ben ik een vervloekte. Dat wil zeggen, dan heb ik niet de zegeningen in mijn dagelijks leven, die zal ik niet hebben, wat wil dat dan zeggen? Dat God, die bevestigt mij. Die God is met mij. Ik heb de vrede van God in mij. Ik heb zijn kracht in mij. Gods woord, wat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13? Dat gij het niet hebt aangenomen als mensenwoord, maar als Gods woord. Wat? Dat werkt in u die gelooft. En als dat gebeurt, dan betekent dat je bent gezegend in je wandel. Dan bevestigt hij jou. En dat is voor ons de zegening. En als je dus afwijkt van het woord de waarheid recht snijden van Paulus, kom je dus in het andere evangelie. Dan kom je dus, zeg maar, wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft op aarde. Ja, of sommigen die gaan ook nog naar het Oude Testament. Maar dan kom je altijd in dat systeem terecht. Altijd onder het systeem van de wet, als dan, als dan. Nou, aangezien je dus nooit de wet kan houden, krijg je dus constant te maken met teleurstellingen en met nederlagen en dat het niet lukt. En dat zit je onder het verkeerde systeem. Je moet bij de genade van God blijven. Nou kijk, dus we zitten in Galaten 1, we gaan naar Galaten. Nou, dan zie je bijvoorbeeld van mensen die afwijken van het woord en waarde te wegsnijden. Die gaan dus naar de wet toe. Gelovig, ja? Nou, hij zei dus, je bent vervloekt. Nogmaals, niet, we gaan niet verloren. Maar God is niet met ons. Natuurlijk. Ik ben gered. Zijn geest woont in mij. Maar alleen, hij doet niks in mij. Dus ik heb niet die zegening van hem. En wat zijn die zegening? He, de bekrachtiging, bijvoorbeeld. Nou, hij is met mij. Ga dan met mij naar 3 vers 3. 3. Hij zegt eerst in hoofdstuk 3 vers 1. O gij uitzinnige gelaten. Dus iemand die de waarheid verlaat, die Paulus verlaat, die is uitzinnig. Die is buiten zijn zinnen. Hij gebruikt zijn verstand niet. Nee, wie heeft u betoverd? Die heeft zich laten betoveren dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Dus het woord de waarheid recht snijden, als je dat verlaat, dat betekent dat je bent ongehoorzaam. Hè? En dan zie je, in vers 3, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt. Zie je, als je met Paulus begint, begin je met de geest. De geest werkt, woont in je, maar de geest die werkt ook in je, omdat je gelooft. Je bent gehoorzaam aan de waarheid en hij gaat werken in je. Maar als je het verlaat, dan zie je, voleindigd, volbrengen. Dan ga je het afmaken met het vlees. Omdat als je onder de andere evangelie gaat, wat krijg je dan voor gelovigen? Dan krijg je vleeselijke gelovigen dus. Dat is het resultaat als je dus het woord en waarheid niet recht snijdt. Als je daarmee stopt, als je afvalt van het geloof. En dan word je dus een gelovige in het vlees. Waarom? Omdat dan ben je aan je vlees overgeleverd, want de geest werkt niet meer in jou. Het enige wat hij doet is dat hij je gered houdt, omdat je bent verzegeld met de Heilige Geest. Maar werken doet hij niet meer in je. Dat is in feite de geest dus blussen. Dus dat is een resultaat, dat je dan een vleeselijke gelovige bent. En nou, dan weet je wat het vlees doet, hè? Dat brengt niet veel goeds voort. Ja, dat kan nooit veel goeds voortbrengen. In Galaten 4 zien we ook, vers 9 en 10 bijvoorbeeld. Vers, nu als gij God kent, ja, ze kenden God, persoonlijk, maar door God gekend zijt, ja, want het is natuurlijk God die heeft ons uiteindelijk natuurlijk aangenomen in Christus. En dan, hoe keert gij u wederom tot een zwak en arm en eerste beginselijke welke gij wederom van vooraan wilt dienen? Ze willen onder de wet, je weet, het is zwak, waarom is het zwak? Woensdag heeft het nog over gehad. Ja, omdat het vlees, ja, is zwak. De wet is krachteloos omdat wij zijn vlees. Ja? De wet kan ons niet veranderen. Nou, en dan, die willen ze dan weer. Dus dat ga je eigenlijk dienen. Ga je onderhoud dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Dus al het werk wat Paulus gedaan heeft. Dus gelovig als wij ook. Ja? Wie mee te staan ziet toe dat hij niet vallen. Hij valt, al het werk is voor niks geweest. Want hij zit weer onder het systeem, wat zie je, dagen, maanden, slavernij. Ja? Je zit er onder het systeem van rituelen en geboden en inzettingen. En je weet wat er gebeurt met geboden en inzettingen. Daar zit je weer onder. Dus je bent weer in slavernij. Daarom roept hij ook in de Galatenbrief op, sta in de vrijheid. En laat je niet het juk, hoofdstuk 5 vers 1, met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat is wat er gebeurt als je het evangelie van Gods genade verlaat. Maar hoe zit dat met Israël dan? Ja, maar vergeet één ding niet, Israël straks, als hij de wet heeft, die hebben het nieuwe verbond. Onder het oude verbond, ja, dan zijn ze allemaal in dienstbaarheid. Dan zijn ze allemaal in slavernij, dan is het de eerste zonde. Maar door het nieuwe verbond, door de Heilige Geest, kijk maar met Pinkster wat er al gebeurt. En straks in het Koninkrijk is in Israël een verlost Israël. En dan is het geen dienstbaarheid meer hoor. Maar nu is het absoluut, je gaat terug in de dienstbaarheid, in de slavernij. Ja, je bent in het vlees, je bent dienstbaar geworden. En kijk, 5 vers 12, wat er dan gebeurt. Dus gelaten, hè? Er zijn mensen die willen onder de wet. Die hebben het evangelie verlaten. Die snijden het woord niet meer recht. Die willen niet meer met Paulus. In vers 12. Och, dat zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Wat is het resultaat? De vrede van God is weg. Je bent onrustig geworden. En in vers 14. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult u naast de liefhebber gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Het zijn eigenlijk vechtende honden geworden. Dus dat zie je eigenlijk hier in het kort even. Je wordt vleeselijk. Je bent onder de slavernij. De rust is weg. Dat klopt, dat gaan we zo ook zien. Ja, want je bent bezig om constant in het vlees, ja, wil je God, dan, de God dienen. Elke keer dat je dingen moet doen, je moet jezelf veranderen. Ja, je bent in het vlees bezig. Daar word je onrustig van. En de liefde, waar is de liefde? Die wordt in de wet vervuld, maar je ziet geen liefde bij de gelaten. Ze verbijten elkander, ze vereten elkander. Nou, we hoorden net van broeder Ruud wat er gebeurde. Nou, dat is geen liefde, hè, wat jij net vertelde. Ze maken elkaar gewoon af in het openbaar. Ja, dat is wat het vlees doet. Dat is wat als je onder de wet bent. Het vlees gaat over de eerste in hoofdstuk 5. Verder gaat hij er ook over praten, maar dat doen wij niet. Want ik wil met jullie door naar 6 vers 8. Naar 6 vers 8. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. En daar gaat het om. Als je recht snijdt, als je bij Paulus blijft, dan ben je in de geest aan het zaaien. Ja? En dan ga je ook het eeuwige leven maaien. Dan zal je zien dat God, we krijgen de rust en de vrede van God in ons. En God is met ons. En die zal ons bevestigen. Hij gaat in ons werken. Ja, dat kan je heel mooi in 15 zien. Vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En wie is het die dat vertelt dat wij een nieuw schepsel zijn? Dat lezen wij Paulus. En dan zien we, dan hebben we ook de kracht van het nieuwe schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En over het Israël Gods. Zie je? Vrede en barmhartigheid. Je krijgt de vrede van God in je hart. In feite, dat is de bevestiging van God in je hart. De onrust is weg, de vrede van hem in je hart komt ervoor terug. En dat blijft, dat is zo als je volgens die regel wandelt. Met andere woorden, volgens de regel van 2 Timotheüs 2 vers 15. Zoals Paulus dat aan ons schrijft, zo spreekt God nu. En dat is dus de zegen die wij hebben, die we ervaren. Dus zeg, ja joh, ik wens je God zegen toe. Nou ja, wat bedoel je ermee? Ja? Geestelijk heb ik het inderdaad al, mijn positie. Maar ik heb nog steeds de zegeningen, zijn bevestiging, zijn vrede, dat hij met mij is, dat hij in mij werkt, heb ik nodig in mijn dagelijks leven. En daar heb ik Gods woord natuurlijk voor nodig. Ja, dan krijg ik vrede in het hart, in alle omstandigheden, ook in het lijden, heb ik toch die vrede van hem in mijn hart. Omdat ik weet waardoor dat komt. Maar ik heb niet de vrede, want sommigen, ja, dat weet ik, die horen deze boodschap en je weet, daar zit een prijskaartje aan, ja. En het kan soms strijd en lijden en je komt alleen te maken hebben. Dat geeft, ja, als je daar op de juiste manier mee omgaat, ja, zoals we het hebben gezien de afgelopen keren, dan zie je dat lijdt verdrukkingen, maar hij geeft ook de kracht in die verdrukkingen. Maar dat krijg je alleen als je natuurlijk bij de apostel Paulus blijft. Maar sommigen zeggen, ja, dat wil ik niet hoor. Dus, ik verlaat het. En hè, ik heb rust. Maar dat is niet de vrede van God in je hart. Want let op, als je dit verlaat, dan kom je natuurlijk in een situatie, in een ander evangelie, dat is contra hetgeen wat Paulus leert. Kom je in het andere systeem. En je hebt natuurlijk wel een heleboel geleerd. Dus wat moet je dan gaan doen? Dan ga je dus je geweten dicht schroeien. En zo krijg je dan die zogenaamde vrede en rust. Ja? Maar het is niet de vrede van God in je hart. Je hebt die vrede van de omstandigheden. Ik wil dat gedoe allemaal niet meer. Ik wil gewoon gezellig met elkaar en niet te veel over verschillen praten. En gewoon fijn met elkaar zitten. Ja, zo. De eenheid met elkaar in Christus en voor de rest. Nou, dat is dan een zogenaamde vrede. Ja? Maar het is niet de ware vrede van God in de moeilijke omstandigheden en vanwege dat we de eenheid van de geest hebben met elkaar. Nou, dus nogmaals, ga met me mee naar 1 Timotheüs 6. Dus je ziet, het heeft consequenties voor ons, ja, als wij de waarheid, want dat is het natuurlijk, hè. De hele Bijbel is de waarheid. Maar Paulus zegt, ik, u die de waarheid zegt, ja, wat Paulus verkondigt is de waarheid, wat Petrus verkondigt is de waarheid. Het hele woord is het woord de waarheid. Alleen dat woord de waarheid moeten we recht snijden. Wat is voor mij en wat is niet voor mij? En wat voor mij is, ja, als ik daarbij bij hou, dan zal ik zien, dan ben ik in de geest aan het zaaien. Dan ga ik het ook maaien. En dan ga ik zijn vrede ervaren, zijn kracht en zijn liefde. Om hem te kennen, zijn dood gelijk voor me geworden. En de kracht van zijn opstanding. Dat is wat je krijgt. En dat is de zegening die wij hebben in onze in de praktijk, zeg maar, in ons dagelijks leven. En dat heb je nodig. 1 Timotheus 6. Kijk, daar heb je het ook. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Wij geloven de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, die aan Paulus zijn geopenbaard. Dat zijn de gezonde woorden, ja? Voor ongezonde mensen. Wij zijn ongezond en de Heer Jezus via Paulus verkondigt gezonde woorden. En dat is de leer die naar de godzaligheid is. En die daar niet mee overeenkomt en iets anders leert, ja? Dus afwijkt van het evangelie. Wat is dat voor persoon? Ja? Die is opgeblazen. Nou, uit opgeblazenheid, trots, komt weinig goeds voort, hè? De trots is altijd een probleem. Als je oneenigheid hebt samen en het gaat maar door, dat betekent dat het trots is. Trots. Ik wil niet toegeven. Dat is de oorsprong van de zonde. Ja? Die is trots. Ja? Dat zijn degenen die afwijken en dit evangelie niet leren. En weet niets in verband met de verborgenheid. Ja, dat is voor mij echt een heel belangrijk vers geworden dit. Ja? Om te beoordelen om me heen in deze wereld. Ja? Dat alles wat geleerd wordt vanuit de Bijbel, en het is niet in overeenstemming met de woorden van apostel Paulus in deze tijd, die weet niks. Al weet hij, ik weet zeker, er zijn zoveel mensen die, waarvan ik echt tegenom kijk, wat een kennis en wat hij van de Bijbel weet. Onvoorstelbaar zoveel. Die weten, wij spreken elk vers uit hun hoofd. En toch kom jij met je eenvoudigheid en versnijden, en dan blijkt dat jij, dat zij eigenlijk niets weten. Dat alles staat op zijn kop. Alles, alles is werkelijk anders. Als je het woord wegsnijdt. Met andere woorden, als je het niet wegsnijdt, dan zit je er gewoon naast. En ik kijk niet neer op de mensen, want ik wil juist met liefde het aan iedereen verkondigen, dat iedereen dit gaat geloven, ja? Dus niet veroordelend, maar dit is een constatering van Paulus en van God zelf die dat opschrijft. Dat is een feit, ja? Je weet niks. En hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Dus men zegt wel eens, ja, daar kan je wel van leren soms. Dan denk ik, oké, maar let op, ja. Ja, want als het niet in overeenstemming met de gezonde woorden van de leer van God is, dan valt er niet veel te leren. Het is alleen via hem dat we leren. En wat komt eruit voort? Ja, ik hou Ruud weer aan wat hij net zei, wat hij meemaakte. Maar dat was duidelijk, hè, wat jij vertelde net. Een woordenstrijd, en dat in het openbaar voor de hele gemeente. Woordenstrijd. Kwade, of nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. En van de ware beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Een verdorven verstand. De volgende bladzijde, als je kijkt in 2 Timotheus 3 vers 8... Dan zegt hij over Jannes en Jambres, die Mozes tegenstonden toen bij de farao. Alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand. Iemand met een verdorven verstand, dat is iemand die staat tegen de waarheid. En dit is de waarheid. Het verstand is verdorven. Dat is ook logisch, want het licht van God komt in ons verstand, geeft ons verstand, als wij naar zijn stem luisteren. Ja, dan werkt het ook in ons, die geloven. Dus hij zegt in 1 Timotheus 6, die zijn van de waarheid beroofd. En ze menen dat het een gewin is. Wijk af van de zulke. Ja, als jij afwijkt van het evangelie van Gods genade, dan kom je dus in het evangelie van het koninkrijk. En dan, als je zit in het systeem van de wet. Wat hebben we gelezen in Deuteronomium? Als je gehoorzaamt, word je gezegend. Dan gaat het je goed. En dan word je dan zal het je qua goederen goed gaan. Maar als je naar afwijkt, dan word je niet gezegend, vervloekt. En dan krijg je al die zegeningen niet. Geen winst. Geen money. Dus dat is logisch. Dan ga je ook zo denken volgens dat programma. En dat zien we ook rondom ons heen. He? Hoeveel geld daarmee gemoeid is. Met al die systemen. Maar, hij zegt, wijk af van de zulke dochter. Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ja, de godzaligheid is voor ons een grote winst. Dat is voor ons de grote gewin, ja. Met vergenoeging dat we daar de vrede in hebben en tevreden mee zijn. Want kijk eens wat God ons allemaal gegeven heeft. Geestelijke zegen, allemaal. Wat moeten wij nou nog meer hebben? Daar zit mijn vrede in. Oké, dus met de financiële crisis ook, het wordt allemaal minder. Nou, ja, nogmaals, bedrijfsmatig gezien moet ik natuurlijk mijn dingen doen want anders gaat mijn bedrijf failliet. Maar mijn inkomen hoeft niet tot in de hemel te reizen. En dan ga ik minder verdienen. Maar so what? Ja, wat? Ik heb alle geestelijke zegeningen. Dus dan zegt hij ook in vers 7, want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat wij ook niets daar uitdragen. Want als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Nou, dat is mijn redenering ook. Voedsel en dak. En wat ik allemaal extra heb, dat is allemaal mooi meegenomen. Maar er zijn genoeg mensen die hebben dat ook allemaal niet hoor. Maar de basis levensbehoefte lichamelijk is voedsel en dak. En ik heb alle geestelijke zegeningen. Doch die rijk willen worden en dan komt het. Dus het zijn mensen die wijken af van het evangelie. Hè? Die willen niet rechtsnijden, willen niet de brief van Paulus. Die willen onder andere evangelie. Kijk, vallen in verzoekingen en in de strik. Dus je valt ook in verzoekingen en in een strik, in een val. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Het zijn begeerlijkheden, die zijn dwaas en schadelijk voor je. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Ze verzinken. Ze lijden schipbreuk aan hun geloof. Want je zinkt. Het schip zinkt. Want de geldgierigheid, dat gaat om geld, is een wortel van alle kwaad. Tot de welke sommigen lust hebben, zijn afgedwaald van het geloof, hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dus er komen vele smarten op je af. Maar smarten die niet nodig zijn. Want wij, als we lijden vanwege het evangelie, weten, dat hoort erbij. Ja, dat weten, dat komt daardoor. Dat is niet alleen een geloof, maar ook voor hem te lijden. Maar je kan ook lijden wat niet hoeft. Paulus zegt ook, ik strijd de goede strijd des geloofs. Er zijn ook heel veel gelovigen die strijden, maar die strijden gewoon iets wat helemaal niet nodig is. En dan zitten ze daardoor in de ellende. Of misschien wel in psychische problemen. Omdat ze er niet uitkomen. Daarom is onze taak om er voor te blijven staan. En die mensen te helpen, er is een oplossing. De sleutel is het woord en waarheid, het recht snijden. Wil je niet in dat soort ellende komen, wat hiermee te maken heeft. En kijk, maar gij ook mens, vliet deze dingen, jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Dat is waar we naar gaan jagen. Dat zijn christelijke karakteristieken, zou ik zo willen zeggen, voor ons. Ja, gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Daar gaat het om. Kijk, even gauw naar 2 Timotheüs 3. Vers 1. Dan spreekt hij over die zware tijden. En ik ga die vers niet allemaal lezen. Maar 2, 3, 4, wat je daar allemaal ziet staan. Dan spreekt hij over gelovigen die Paulus hebben verlaten. En wat zijn we? Nou, kijk om je heen. Ze zullen geldgierig, laatdunkig, hoogvaardig zijn. Enzovoort. En dan zelfs vers 4. Verraders, roekeloos, opgeblazen. Liefhebbers de wellust en dan liefhebbers God. Vers 5. Hebben een gedaante van godzaligheid. Maar die de kracht dezelfde verloochend hebben. Dus je kan afwijken. En helaas, het grootste gedeelte van het lichaam van Christus is afgeweken. Maar het ziet er soms godzalig uit. Het ziet er allemaal mooi uit. En toch, wat mis je? De kracht. Zie je dus ook als je afwijkt, dat we de gelovigen worden die krachteloos zijn. En dat is helaas, als ik om me heen kijk, is dat zo. Dan zien we het lichaam van Christus, maar het is zo. Er zit geen kracht in. Er zit helemaal geen kracht in. En dit evangelie, dat maakt ons juist zo krachtig, ja. Dus je ziet alles, het is eigenlijk een bevestiging wat wij ook meemaken, als we bij het worden waar het blijft en snijdend recht. Ja, dan zien we dat we niet vervallen in vleeselijkheid, niet in slavernij vallen, niet in verbijten en eten, of dat er liefdeloosheid is. Pas hoorde ik van iemand die zei, die was in de gemeente gekomen, ze hadden zoveel liefde ook ervaren, toen ze in de gemeente binnenkwamen. Nou, dat vind ik een geweldig compliment, ja. Aan de Heer, ja? Want is Hij via zijn woord in ons. Met de genade accepteer je iedereen zoals hij is. Tenminste, zo hoort het te zijn. Ja? Dat iedereen weet zich geaccepteerd. Hij weet, ik ben volmaakt in Christus, maar met mijn fouten en gebreken. Die zijn er eenmaal. Maar de kracht, die is er ook. In zwakheid. Dus ja, ik heb het hier op het bord getekend, alleen ik dacht, dan draai ik het om, maar wat gebeurt er dan? Ja. Staat het ondersteboven, dus ik draai het eventjes om. Daar kwam ik net eens achter. Maar kijk, als je onder de genade blijft, zit, boodschap van genade bij Paulus, oké, er komt zonde. Nou, hoe redeneren wij dan? Er is vergeving. Want Christus heeft al mijn zonden vergeven. Ik weet daardoor, hij is voor mij gekruisigd. Ik weet, God houdt van mij. Ja, ik had gisteren op mijn nichtje de hijs, die wou ook bij mij op de hijs. Nou, iedereen die dat weet, wat, nou, ik zat bij mij, die wou ook. Dus ik zat bij haar een stukje te lezen en toen schreef ze over, ja, daar kwam uit voort, ik wil geaccepteerd worden. Ik wil niet vragen of je aan iemand vragen of die van me houdt. Ook aan mijn moeder niet. Ik wil het gewoon, ik wil het gewoon weten. Ik hoef niet te horen dat ik het weet. Ze heeft geschreven, de enige manier waarop je dat weet, is dat iemand die heeft zijn leven voor jou gegeven, al 2000 jaar geleden, toen jij nog niet eens bestond. Ja? En dan nog voor mensen die hem niet in wilden. Wie geeft zijn leven voor een vijand? Dat weten wij. Het kruis. Ik weet, God houdt van mij. Ja, ik ben van waarde voor hem. Ik heb vergeving. Dus ik ben waardevol. Wat ga ik nu doen? Ik ga het oplossen. Met de boodschap van genade. Want ik heb de kracht van Gods genade. Ik ga het niet met de wet doen. Ik ga mezelf niet verbeteren. Ja? En ik heb een overwinningsleven onder de genade. Maar wat gebeurt er onder de wet? Ja? Je zondigt. Nou, dan ben ik vervloekt. God houdt niet van mij. Is eigenlijk het resultaat, dacht ik vroeger ook. Hij houdt niet van mij. Dus wat moet ik doen als ik gelovig ben? Of ik denk, ja, ik ben eigenlijk niet waardevol. Ik kan het niet. Ik ben nog goed als ongelovige. Zo dacht ik ook. Ik denk, nou, het wordt nooit wel van mij. Het wordt nooit wel van mij. Ik zat onder de wet. Constant proberen goede dingen te doen. Het lukt niet, lukt niet, lukt niet. Elke keer weer opnieuw proberen. Zie je het? Ik probeer het elke keer opnieuw. En het lukte niet. Dus je denkt, nou ja, God, dat is met mij niks. Het wordt niks, nooit wat met mij. Dat is als je onder de wet zit. En een gelovige, ja, oké, je bent gered. En ik dacht vroeger ook, nou, dan ging je natuurlijk vergeving vragen. Want, als jij een ander niet vergeeft, zal God jou ook niet vergeven. Dat is het systeem van de wet. Dan kom je daarin. Dus ja, maar nu, en dan zeg je, nou, dan ga ik het weer opnieuw proberen. Ik heb vergeven van zonde, ik vraag het weer. En dan ga ik weer opnieuw beginnen. Ik ben het even kwijt. Dan ga ik het weer opnieuw beginnen. Maar ik zit onder de wet. En dan krijg je elke keer weer die teleurstelling. Want het lukt niet. Je gaat weer proberen om gezegend te worden. Lukt het niet. Weer opnieuw, opnieuw, opnieuw. Elke keer nederlaag op nederlaag op nederlaag. Ja? Dus dat is als je onder de wet zit. Nou, dus blijf daarom. Omdat wij vallen niet onder dat nieuw verbond zoals Israël dat heet. Dus als je echt onder het systeem van de wet gaat. Dan zal je zien dat je constant nederlaag op nederlaag hebt. Nou, dat is eigenlijk het onderwerp met de teleurstellingen die we hebben. En het lijden in het leven. Dat heeft alles te maken of je dus ook onder de prediking van de genade blijft. Of dat je onder de prediking van de wet gaat. En wil je onder de prediking van de genade blijven. Dan moet je dus het woord de waarheid recht snijden. En dan sta je heel anders in het leven, ja? Dan sta je in het leven altijd, je zegt nooit, God houdt niet van mij. Dat zal je nooit zeggen. Want je weet dat het niet zo is. Je weet, mijn positie staat onomstotelijk vast. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. En hij houdt van mij. En ook als ik zondig, ik blijf van waarde voor hem. En ik ben niet weer terug, zoals ik vroeger altijd dacht. Dan ging ik weer opklimmen, dacht ik, nou, ik zit hier op een bepaald niveau. En dan bang, dan viel ik weer. En dan voelde je gevoel, stond je weer helemaal onderaan. En dan moest je weer opnieuw gaan opklimmen. Om weer proberen, en dan voelde je even goed, en zo ging het maar. Teleurstelling, teleurstelling, nooit die blijdschap. Dus, ik sluit er gauw een stukje over, maar ik wil wel even naar Filippenzen 1 vers 20. Dan sluit ik af. Die teleurstelling, wat heb je dan? Geen blijdschap. En als er één ding is wat we krijgen met de prediking van Gods genade, is blijdschap in het geloven. Ja? En Paulus zegt ook, in vers 21, van het leven is mij Christus, Filippenzen 1, en het sterven is mij gewin. Dus als ik doodga, is een gewin voor mij nog. Ja? Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zijn, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word van deze twee gedrongen hebbende, begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om u het wil. Ja, dat zei Paulus. En dat was ook zo, want hij heeft zijn brieven geschreven, ja. En voor ons is dat natuurlijk niet zo. Want wij hebben de brief van Paulus. Daar staat alle vertroosting in. En dit vertrouwen, en weet ik dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven, en dan staat er, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Dus als Paulus blijft, is dat voor hun bevordering in het geloof, en de blijdschap van het geloof. Zie je waar onze bevordering en blijdschap van het geloof zit? Niet in een levende Paulus alsof hij hier nog zou zitten. Maar voor ons is hij de bevordering en blijdschap van het geloof in zijn brieven nu. Ja? En dat is wat we natuurlijk nodig hebben. Naar Romeinen 15 vers 13. En dan stoppen wij. Over de blijdschap nog een keer. Verblijft u de alle tijd, zegt Paulus. Hè? Zat hij gevangen. In Romeinen 15 vers 13. Dat is afsluitend. Is Christus ons leven? Ja? He, Christus die ons leven is, is die ook echt jouw leven? Wil je ook hem kennen? Ja? Volg hem, zoals Paulus volgde. Volg we Paulus, zoals Paulus Christus navolgde. En dan zegt hij in vers 13, 15 vers 13, de God nu der hoop. Hij is de God van onze hoop, ja. Vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Zie je, Paulus, voor de bevordering en blijdschap van het geloof. En hij gaat ons vervullen met blijdschap en vrede in het geloven. Vele gelovigen hebben geen blijdschap en vrede daarin. Juist omdat ze het woord de waarheid, het recht snijden, dat verlaten. En dan verdwijnt de blijdschap en de vrede in hun hart. Opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geest. Zie je, het is de kracht van de Heilige Geest die dat in ons werkt. En dat krijgen we als het woord der waarheid recht snijden. En Paulus zegt, luister naar mij, kijk naar mij, overdenk het, wat je van mij gehoord en gezien hebt, en doe het. En wat zegt hij dan? De God des vredes zal met u zijn. Zie je het? En niet de God des vredes zegt, kijk, het gaat nu goed, het is mooi weer, ik voel me goed, ik ben gezond en de zaak gaat goed. De God des vredes is met mij. Dat is iemand die redeneert volgens het systeem van de wet. Ja? Maar nou zal het niet goed gaan. Ik sprak gisteravond iemand die had prostaatkanker gehad, was allemaal weggehaald. Had een slechte tijd gehad. En wie weet kan er nog wel erge dingen gebeuren. En alles gaat fout om je heen. Nou, en dan? Is dan de God des vredes niet met jou? Nee, de God des vredes is, zolang jij bij Paulus blijft, voor het recht snijden, en God volgt in zijn woord, dan is hij altijd met ons, want hij werkt in u die gelooft. En dat is in alle omstandigheden. Nu gaat het goed, maar ook als het niet goed gaat, dat je de blijdschap en vrede in het geloof mag hebben. En dat is een groot voordeel dat wij hebben. En dan is dat lijden dan wel, vanwege misschien ook dit evangelie, maar de blijdschap, die blijft. En dat is zo bijzonder, als wij onder die genade blijven. Ja? En dan weten we, we hebben de vergeving. We zijn verzoend. We hebben alle geestelijke zegening en we zijn volmaakt in hem. En hij is zijn leven voor mij gegeven. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze rijke boodschap. En wat er ook gebeurt, Vader, het is zo belangrijk dat wij dat woord kennen. Dat dat in ons woont. En dat we daar altijd op terug kunnen vallen. Net zoals Petrus ook. Die hoorde uw woorden, Vader. En in eerste instantie ging hij terug naar het woord. Hij wist niet dat er iets veranderde, Vader, met Cornelius. Maar uiteindelijk, Vader, wij moeten dat ook doen. Altijd, wat zegt het woord, Vader? En dat volgen. En we hebben nu een voorbeeld, en dat is Paulus. En hij is niet onze God, maar onze Heer en Heiland, Vader. Die is voor ons gekruisigd, die is voor ons gestorven, en die is begraven, die is opgestaan, Vader. Maar dat lezen we in zijn brieven, en we danken u daarvoor. Dat we dit voorrecht hebben, dat we dit weten en kennen. En het brengt ook lijden met zich mee, maar ook tegelijkertijd de vertroosting, de blijdschap, en ook de sterkte. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.